Een hele goede middag allemaal. Wat fijn dat u hier vanmiddag bent. Ondanks het mooie weer. We waren al een beetje bang dat wij weer tegen camera's zouden aanzingen. Dus u bent heel erg van harte welkom. Ontzettend fijn om hier vandaag in de Leidenstijd samen te zijn. En Christian en ik gaan straks saampjes beginnen met het lied Zo lief had God de wereld. Zo lief had God de wereld dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft voor zondaars. In ruil voor haat en hoon. En wat mij zo enorm treft in dit lied is die laatste zin steeds weer. Zo lief had God de wereld. Zo lief had hij ook mij. En dat raakt mij omdat God ons voor het bestaan van de wereld al lief had. Hij heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. En zoals wij zijn, zo houdt hij van ons. Zoveel dat hij zijn eigen zoon gaf. We hebben er eigenlijk geen woorden voor. Het is prachtig.
Goedemiddag. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie de verleidingen van het mooie weer hebben getrotseerd. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die thuis meekijken. Misschien nu live, misschien op een ander moment deze week. Heel fijn dat je toch ingeschakeld hebt voor deze dienst. In deze dienst zal voorgaan broeder Gert van den Berg. Fijn dat je er bent. Een aantal van jullie zouden misschien Jacob van het Slot verwacht hebben. Die werd in Maandblad aangekondigd. Maar die is voor zijn werk in Afrika. Nou, met de huidige techniek zou het gekund hebben. Maar toch is het dan fijn om iemand in ons midden te hebben. Dus heel fijn dat je er bent. Ik heb één aankondiging. Dat is alvast voor de agenda. 30 mei hebben we de voorjaarsledenvergadering gepland. Alle nadere informatie daarover volgt nog. Maar noteer vast. Maandagavond 30 mei. Hou hem vrij. Zorg dat je erbij bent. De ledenvergadering. De bloemen gaan deze week als groet naar Talita van der Velde. Zij worstelt eigenlijk nog steeds met de nasleep van de tijd dat zij... Ik kan daar even niet op het woord komen. Anorexia, dat was het woord dat ik zocht. En alles wat ze daaromheen meegemaakt heeft. En we willen haar daarom heel graag bemoedigen door de bloemen naar haar te brengen, maar ook door voor haar te bidden. We vervolgen deze dienst door te zingen uit Johannes de Heer 836. Johannes de Heer 836 en namens de kerkraad een hele gezegende dienst.
Op die heuvel daar ginds, een geliefd lied. Het is zelfs het lievelingslied was het van mijn opa. Ik weet nog dat wij het gezongen hebben op zijn begrafenis. Dus dat blijft dan een lied met veel betekenis. Maar wat zo fijn is aan dit lied, het helpt ons herinneren. We zitten midden in de lijdenstijd en we gaan op weg naar Pasen. En eigenlijk is de vraag in dit lied, loopt u met ons mee richting Pasen? Want wat een genade dat God ons dit heeft gegeven. Het is zo moeilijk om te bevatten dat niet iedereen die genade kent, die vrede in zich, dat we weten dat God dit heeft gedaan, dat Christus voor ons is gestorven. Maar hij heeft het voor ons gedaan, hij heeft naar ons omgezien. Dus laten wij van harte met elkaar zingen op die heuvel daar ginds.
Thank you. zullen wij in een moment van stil gebed ons richten op God. En ook vanmorgen mogen we, of vanmiddag is het alweer, mogen we elkaar bemoedigen door te zeggen dat wij onze hulp verwachten van de God die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij zal ook nooit loslaten wat zijn hand ooit begonnen is te doen. En die God die laat u groeten. Er is genade voor u, vrede voor u en barmhartigheid voor u van God de Vader, door God de Zoon, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Goedemiddag allemaal. Fijn om hier te zijn. Het is inderdaad prachtig weer om hier naartoe te rijden. Alles barst weer open en dat is toch ook altijd weer een heugelijk moment. Wel vroeg dit jaar, maar misschien hebben we dat ook wel nodig in deze wereld. Dat ons allemaal weer ook weer ja, longt, zeg maar. Ik heb boven de dienst gezet, het beste komt nog. Nou, dat is ook toekomstgericht, daar gaan we straks over hebben. Maar eerst gaan we nog een lied zingen. En dat is eigenlijk een soort van geloofsbelijdenis. Jij gaat het nog verder aankondigen, Martine.
We gaan met elkaar zingen. Dank u. We gaan met elkaar zingen, Johan de Heer, 543. 543 gaan we met elkaar zingen. We zingen couplet 1, 2 en 4. En wat mij zo opvalt in de tekst is, ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena. En ook verder in het eerste couplet. Daarom zing ik u die stervend alles heeft volbracht. Zingen is zo'n belangrijk iets, niet door het hele leven heen, maar juist nu, juist in die lijdenstijd, ga zingend deze tijd door. Want het brengt je zo dicht bij God. En hoe het aardse leven ons soms ook kan aankleven, de dingen waar we mee bezig zijn. En zeker nu is het ook moeilijk om blijdschap vast te houden als je zoveel ellende meekrijgt vanuit het nieuws. En we ook zoveel willen betekenen voor de mensen die het nu zo zwaar hebben. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat het hier van binnen, die connectie met God, dat is echt de enige waardevolle. En gebruik deze lijdenstijd op weg naar Goede Vrijdag om zingend God te ontmoeten. En dat vind ik zo mooi eigenlijk in deze geloofsbelijdenis, Gert, goed gezegd. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Laten we samen zingend de toekomst tegemoet gaan. Ik had besloten dat ik 1, 2 en 4 wilde zingen. Mag dat? Dus we zingen de 3 coupletten. Sorry.
Thank you.
ik u voorgaan in gebed. Lieve en trouwe Vader in de hemel, wat mogen we dankbaar zijn dat we hier vanmiddag weer in uw huis mogen komen. Dank u wel, Heere God, dat het opnieuw zondag is en dat we het mogen vieren dat uw Zoon Jezus Christus is opgestaan op de opstandingsdag. Heer, en zo zijn we hier bij elkaar, hier in de kerk, maar ook thuis, en we zijn verbonden door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Heer, en we willen u danken voor al het goede wat u ons steeds weer geeft. Wil u danken voor het mooie weer. Wil u danken voor de natuur die we weer uitzien lopen. We willen u danken voor de bemoediging die we daaruit mogen halen. Omdat we zien dat er weer nieuw leven is. Omdat we zien dat wat er in de wereld gebeurt, dat dat u niet tegen kan houden. En dat uw schepping gewoon doorgaat. U laat nooit los wat uw hand ooit begonnen is te doen. Heer, en hier zijn we. We zijn gekomen met alles wat ons bezig kan houden. De vervelende dingen, maar misschien ook wel de blijde dingen. We willen aan u vragen of u ons wilt helpen om die dingen een moment aan de kant te zetten, zodat we ons mogen richten op u. Heere, help ons om ons hart open te stellen voor u. Wilt u het openbreken, zodat uw geest in ons kan werken, dat uw woord in ons het werk mag doen wat nodig is. Heere, we gaan straks ook uw woord openen en uw woord is niet altijd makkelijk. En daarom hebben we uw hulp ook nodig, om dat te kunnen begrijpen. Gaat u zo met ons mee. Geef ons een hele goede tijd, een goed uur, heren, waarin we liederen mogen zingen tot eer en glorie van u. Waarin we woorden mogen spreken, mogen horen, tot opbouw van ons geloof en tot verheerlijking van u. Heer, zo leggen we deze dienst in uw hand. Leggen we onszelf in uw hand. En willen we aan u vragen of u ons wilt zegenen. In de naam van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Amen. En voordat ik uit de Bijbel ga lezen, zingen we eerst Johan de Heer 210, de versen 1, 2 en 3. Dat is, kom tot uw heiland, toe verlangen niet. Want eigenlijk ja, moet je geen moment onbenut laten om tot de heiland te komen. Johan de Heer 210, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Ik lees zelf uit de Herziene Statenvertaling. En het eerste gedeelte, dat zijn twee versen uit Johannes 11. Johannes 11, het Evangelie, hoofdstuk 11, vers 25 en 26. Dat heeft de voorgeschiedenis dat Jezus bij Lazarus is overleden. En hij is nu bij Maria en Martha. En dan zegt Jezus, dan zeggen de zusters, zij zei tegen hem, ik doe het helemaal verkeerd. Vers 25. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En dan lees ik nog een gedeelte uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, hoofdstuk 7, de versen 9 tot en met 17. En daar staat bij mij boven de heerlijkheid van hen die verdrukt werden. Dat is Openbaring 7, de versen 9 tot en met 17. Hierna zag ik, dat is Johannes, en zie, een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde, aanbaden God en zeiden amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zat, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover het woord van God. Voordat ik daar het een en ander over ga zeggen, zingen we eerst met elkaar Johan de Heer 87, de versen 1, 2 en 3. Johan de Heer 87, 1, 2 en 3, hoort naar Jezus' reden. Thank you. het beste komt nog. Ik zie hier vooraan twee jonge kinderen zitten. Fijn dat jullie er ook zijn. Jullie hebben gelukkig wat te lezen genomen, geloof ik, hè? Dat is heel verstandig. Maar ik heb eerst een verhaal en ik denk dat jullie dat ook nog wel kunnen volgen. Nou, als je dat onthoudt, ben ik al heel gelukkig vandaag. En dat geldt voor u ook wel allemaal, denk ik, want daar zit wel, denk ik, de boodschap in die ik vandaag wil meegeven. Het beste komt nog. En dat verhaal dat gaat over een vrouw die te horen kreeg dat ze niet lang meer te leven had. Dat is natuurlijk heel triest. En ze ging haar zaakjes regelen. Ze liet de dominee komen en met de dominee sprak ze alles door wat haar wensen waren. Ze gaf de liederen op voor de dienst. De tekst, ook welke kleren ze begraven wilde worden. Nou, toen alles geregeld was, wilde de dominee weggaan. En in één keer zegt die vrouw, ho, maar er is nog iets. En dat is wel heel belangrijk. Nou, wat is dat dan, zei de dominee. Nou, zegt die vrouw, ik wil begraven worden met een vork in mijn rechterhand. Een vork in mijn rechterhand. Nou, die dominee stond natuurlijk even met zijn mond vol tanden, want hij zegt, ja, wat, daar kijk ik wel van op. Dat is wel een vreemd verzoek. Nou, ik zal het uitleggen, zei de vrouw. Waar ik de hele goede herinneringen aan heb, dat waren de maaltijden die wij in de kerk hadden met elkaar, met de ouderen van de gemeente. En altijd, ja, er is iets bijgebleven en ik weet dat altijd, wanneer af werd geruimd na het hoofdgerecht, zei er altijd iemand, je vork moet je bij je houden. En dat was altijd mijn favoriete moment. Dat je je vork bij je moest houden, want dan wist ik dat er nog wat kwam. Er kwam nog chocoladetaart, of er kwam nog appelgebak met slagroom, dat kwam er nog na, iets lekkers. En ik wil dat de mensen mij zien liggen met die vork in de hand, en als ze dan vragen, maar waarom heeft ze de vork in de hand, dan mag u zeggen, dominee, het beste komt nog. Wij hadden vroeger in Nunspeet een dominee. Natuurlijk wel meer, maar eentje die is mij heel goed bijgebleven, die in bijna elke preek zei, en toch. En hij spuugde dat als het ware uit, bijna zo fanatiek, en toch. U hoort dat zo voor u, zo'n dominee vanaf de kansel in zo'n grote dorpskerk. Hij gaf aan van, er komt nog iets, dit is het nog niet. Hier houdt het niet mee op. Ondanks dit of ondanks dat, is er iets meer. En de woordjes en toch, die worden vooral gebruikt om iets extra's te benadrukken. Er komt nog iets. En ik dacht, en als we in deze tijd ergens behoefte aan hebben, is die wetenschap daar, dat er nog iets komt. Dat dit, waar we nu in zitten, dat dit het niet is. Er komt nog iets. En dat noemen we hoop. En die hoop is, denk ik, voor ons christenen fundamenteel. Dat wil zeggen dat het een van onze pijlers is waar wij in geloven. Een van de pijlers van ons geloof, van ons leven, dat is de hoop. En Johannes, die omschrijft in zijn eerste brief, zegt hij, de hoop op hem, omschrijft hij dan als, ja, geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als Jezus geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Dat is onze hoop. Dat is het beste wat er nog mag komen. Dat wij Jezus zullen zien. En Johannes die zegt het heel scherp, hè? Ook wel confronterend misschien. Maar Johannes zegt zelfs dat wij hem gelijk zullen zijn. Dat is nogal wat. Dat zijn woorden, denk ik, die wij niet gauw in de mond nemen, dat we gelijk zullen zijn als Jezus. Natuurlijk niet als Jezus de God. Absoluut niet. Maar Johannes die schrijft, hij zegt, dat is onze hoop. Dat we hem zullen zien, dat we bij hem zijn. En die hoop, ja, is zo belangrijk voor ons. Want ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, mogen wij dan toch steeds weer zeggen, en toch, dit is het niet. Er komt nog iets. Het beste komt nog. En gelukkig maar. Want laten we wel zijn, we zijn corona alweer bijna vergeten. Want gelijk na corona werden we een oorlog ingerommeld. Een oorlog in Oekraïne die al ruim een maand duurt en waarvan je op het nieuws alweer ziet dat het bijna gewoon wordt. Maar laat het alsjeblieft niet gewoon worden. Laten we er niet aan wennen. Het is nogal wat daar gebeurt. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer. Denk aan de Taliban in Afghanistan die daar dood en verderf zaait. Of Syrië dat overhoop geschoten is met behulp van de Russen. Een burgeroorlog in Jemen. In Noord-Korea waar eergisteren nog tientallen mensen, christenen, zijn doodgeschoten. En als we daar naar kijken dan zien we eigenlijk dat de wereldleiders de problemen van de wereld niet meer kunnen oplossen. Integendeel. Ik denk dat ze de problemen alleen maar groter van maken. Ze gaan vooral voor hun eigen macht en hun eigen ego. En tal van wereldleiders, daar vraag je je wel van af van wat daar mis mee is. Ze worden gedreven door macht en geld. Poetin, Kim Jong-un, Bolsonaro, Lukashenko, Erdogan, tot kort ook Trump, noem ze maar op. Dat zijn de mannen die de wereld regeren. En dat zijn dan nog de uitschieters. Ik hoorde van de week dat Poetin elke zondag naar de kerk gaat. Maar we hebben daar denk ik dan nog een andere beleving bij. Hoe kun je in de kerk zitten als je verantwoordelijk bent voor tienduizenden doden? Ik denk ook dat wij daar als kerk en als christenen best stelling in mogen nemen. Maar vooral ook moeten blijven bidden. Want ook Poetin die moet op de knieën, zoals dat voor iedereen geldt. Want er komt een moment dat we voor Jezus op de knieën moeten gaan. Of we vallen voor hem neer uit eerbied, of we struikelen over hem heen. Maar we gaan op onze knieën voor, ook Poetin. Maar als je naar dat wereldgeweld kijkt, dan denk ik, ja, dan mag je wel blij zijn dat je in Nederland woont. Maar in de onderlaag is hier ook genoeg aan de hand. We zien onvrede. En dat komt ergens uit voort. En als je je verdiept in die onvrede, dan snap je dat heel erg goed. Want wat moet je als je geen toekomstperspectief hebt, moeilijke woorden. Of als je geen opleiding hebt. Of als je in armoede moet leven. Of als je midden tussen de kloof van mensen zit. Dan is het logisch dat je in opstand komt. En zo zien we, en misschien ben ik negatief hoor, maar misschien zien we zo wel een wereld die zichzelf niet meer onder controle heeft. Die zichzelf inhaalt. Ik moest denken aan een van mijn docenten die ook wel dat vergelijkt met een kurkentrekker. Ja, want we hebben natuurlijk gauw de neiging om te zeggen van ja, we zitten in het eind van de tijd en het gaat steeds harder. Maar hij zegt, elke tijd heeft zijn eigen slag, net als een kurkentrekker, steeds weer een slag. Totdat je op een gegeven moment wel bij dat laatste puntje komt en dan valt het eraf. En als we door de eeuwen heen kijken, dan zijn er natuurlijk veel meer dingen gebeurd. Hè? De vorige eeuw nog, maar natuurlijk de pest, de Spaanse griep, twee wereldoorlogen, noem maar op. Maar als we kijken van wat er nu aan de hand is in deze wereld, dan, nou misschien komt het omdat wij hier nu leven en het zo zien, maar dan zie ik echt wel de teleurgang van de mensheid. Dat mens echt tegen mens opstaat. En een steeds grotere kloof tussen de mensen onderling komt. Er is geen toenadering meer. Kijk maar wat je op sociale media leest over, nou ja, nog niet zo lang geleden over de corona-aanpak. Of over, ook alweer iets langer geleden, een Zwarte Pieten-discussie. En nu zelfs over een oorlog in Oekraïne. Hoe mensen op sociale media elkaar gewoon finaal de grond intrappen. En dan komt de tekst uit Openbaring, komt heel dicht bij ons. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. En wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. En ik denk dat we het voor onze ogen zien gebeuren. Nou, nogmaals, het is misschien een heel negatief beeld wat ik schets. En lang niet iedereen zal het ook met mij eens zijn. Ik moet denken aan de schrijver en historicus Rutger Bregman. Die heeft een boek geschreven, een dikke pil, De meeste mensen deugen. de meeste mensen deugen. En dat geeft een hele nieuwe visie op het mens zijn. Ach, en misschien zit er ook wel iets in. Want er zijn gelukkig nog wel veel mensen die wel deugen. Het komt er alleen niet altijd uit. Misschien moeten we wel zeggen, de meeste mensen willen deugen. En de schrijver Arnold Grunberg, die zet ons ook wel op onze plek als hij zegt van, als je denkt dat je deugt, dan loop je het gevaar dat je zomaar eigenwijs en onuitstaanbaar wordt. Dat je niet meer vat bent voor kritiek. Niet langer in staat bent om eerlijk naar jezelf te kijken. Als je denkt dat je deugt, dan ben je waarschijnlijk ook oordelend over mensen die niet zo zijn als jij, als ik. Met andere woorden, ik kan heel kritisch zijn naar de wereld. Ik kan heel kritisch zijn naar de grote leiders van de wereld. Ik kan heel kritisch zijn naar de mensen om mij heen. Maar laat ik alsjeblieft niet een te grote broek aantrekken. Want ook ik deug minder dan ik zou willen. Ik denk dat we daar allemaal wel over mee kunnen praten. We hoeven niet ver van huis. We hoeven zelfs niet naar de buurman. Maar laten we maar gewoon bij onszelf blijven. Deugen. Ja, wie wil er nou niet deugen? Wie wil er nou niet goed in het leven staan? Maar het valt nog wel eens vies tegen. En als ik dat over mezelf besef, dan maakt dat mij misschien ook wel wat meer geduldiger naar anderen. Maar gelukkig als ik naar mezelf kijk en ik besef dat, dan mag ik ook hier weten dat er meer is. Dat dit wie ik hier ben op deze aarde, dat dat het nog niet is. Ook voor mij, ook voor u, voor jou, komt het beste nog. Leven in volmaaktheid. En dat is een hoop die ons op de been mag houden. Want ja, laten we wel zijn, wat moet je nou in een wereld, in deze wereld, als je geen hoop hebt? En toch, die woorden, en toch, wat moet je met jezelf als je geen hoop hebt? En toch, hoop maakt voor de toekomst alles uit. Hoop maakt alles uit voor ons leven van hier en nu. En in die hoop mogen we beseffen welke grote liefde aan ons gegeven is. En dan mogen we beseffen dat we meer geliefd zijn dan we ooit van hadden kunnen durven dromen. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Martine heeft het aan het begin gezongen. Zo treffend. Onze God heeft ons zijn grote liefde gegeven, terwijl wij er niet om gevraagd hebben. Hem niet lief hadden. Hem misschien wel afgedankt hebben. Maar hij offerde zichzelf op. Hij zorgde voor verzoening, voor vergeving. En hij reikte ons de hand. En dat is Goede Vrijdag en Pasen. Dat is de tijd waarin we nu zitten. Dat is de lijdenstijd. We mogen daaraan denken. We mogen eraan denken dat hij ons kwaad met het ultieme goede, en dat is de genade, dat hij ons daarmee tegemoet kwam. En dat geeft hoop, dat mag ons anders maken. Nou, zodra we zelf leven vanuit die genade, vanuit die liefde, dan ontdekken we dat we bij God mogen komen zoals we zijn, ook als we nog niet deugen. Dan mogen we bij God komen. Maar dan krijg je ook vanzelf al hier, in het hier en in het nu, het verlangen dat je wilt gaan lijken op de mens die je morgen mag zijn. Dat je hier en nu al het verlangen krijgt om de mens te zijn die je morgen mag zijn. We mogen ons uitstrekken in de hoop, omdat we weten dat we in volmaaktheid mogen leven. Omdat we dan mogen weten dat we Jezus zullen zien. Dat is onze hoop. En in de twee Bijbelgedeelten die we gelezen hebben, daar hoor je en ervaar je die hoop. En laten Jezus en zijn Vader ons zelf zien wat die hoop inhoudt. Die hoop, nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen vandaag, die hoop gaat voorbij het leven. Die hoop gaat voorbij de dood. Want dit leven is niet het hele verhaal. Het gaat door. En Jezus laat ons dat zien in de geschiedenis van Lazarus. Lazarus is overleden, we kennen het waarschijnlijk allemaal. En Jezus lijkt te laten komen. Hij was geroepen omdat Lazarus ziek was, maar op het moment dat Jezus aankomt, is Lazarus al overleden. En kan zelfs Jezus niks meer doen, want wie kan nou iemand die dood is levend maken? Wie kan nou de dood overwinnen? Dat waren de gedachten. En geeft dus ongelijk. En bij het overlijden is verdriet bij de zussen. Ze huilen. Net als wij huilen bij het sterven van iemand waar we van houden. Want je hoort wel eens zeggen, de dood hoort bij het leven. Nou, de dood hoort niet bij het leven. God houdt niet van de dood. Jezus houdt niet van de dood. En in dit verhaal lezen we ook dat Jezus huilt. En in de grondtekst staat dan een woord dat eigenlijk uitschreeuwen betekent. Jezus schreeuwde het als het ware uit tegen de dood. Want hij verafschuwt de dood. De dood staat haaks op alles wat hij is, want hij is het leven. En God en de dood horen niet bij elkaar. En Jezus heeft zoveel kracht dat hij daarom even later de dood kan bevelen om Lazarus los te laten. Kom uit het graf. En het gebeurt. De dood verliest het van de stem van hem die leven is en die leven brengt. Dat is een teken van wie hij is. Bij Jezus hoort de dood niet, maar het leven. En wat Jezus hier liet zien, dat was al een voorproefje van het kruis. Waar Jezus het ten dode gedoemde bestaan van ons tot het zijne heeft gemaakt. En hij ging dood aan onze dood. Hij bracht hoop, hij bracht leven. De dood is er. Maar er is ook een en toch. Een en toch. Ik moest denken aan het oude doopformulier van de traditionele kerken, waarin staat van dat ons leven toch niets anders is dan een gestadige dood. Aan een doopvond. Daar wordt er al naar gewezen. Ja, je kunt hier gedoopt worden, maar het leven wat wij leven is niks anders dan een gestadige dood. En Jezus Christus is de enige die dat kan doorbreken. Want door hem gaan wij niet langer dood aan de dood. Er is hoop. Maar ja, je moet ook realistisch zijn. Want de dood is toch nog niet voorbij. Ook in de afgelopen weken en wij afgelopen week in Nunspeet ook te maken hadden met sterfgevallen. En vroeg of laat, als Jezus niet terugkomt, moeten wij vroeg of laat ook zelf dwars door die dood heen. En het is precies zoals ik het zeg, we moeten er doorheen. We blijven er niet in. Want wie in hem gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid. Door de overwinning van Jezus aan het kruis is de angel uit de dood. En de vloek dat het een donker gat is, zwart en duister, het einde van alles. Die vloek is weg. Maar in plaats van dat het een donker gat is, is de dood een open deur naar de toekomst van en met God. De dood blijft nog een vijand. Maar wel een vijand die verslagen is. Die ten diepste ontwapend is door Jezus Christus. En als verslagen vijand kan de dood ons nu niets anders meer doen dan ons eigenlijk een dienst bewijzen. Door ons een laatste duwtje te geven, een voetje te geven, zo Gods heerlijkheid in. Stefanus, die vertelde het ons toen hij gestenigd werd. Zie, ik zie de hemel openstaan. En daarmee wordt de dood niks anders dan een deur naar Gods heerlijkheid. En we zien al denk ik ook een beetje terug in het tweede gedeelte wat we gelezen hebben. Dat gedeelte uit Openbaring. En het boek Openbaring, dat is ook een boek van hoop. Het is voor heel veel mensen een spannend boek, misschien wel een eng boek, maar het is ook een boek van hoop. Want het geeft ons een kijkje in de hemel. En we lezen in Openbaringen lezen we over het heden, de nabije toekomst en de toekomst die nog verder weg is. En wat we vaak vergeten is dat het Bijbelboek Openbaring, dat het grootste deel van dat boek zich afspeelt in de tijd voordat Jezus terugkomt. Openbaring bestaat uit 22 hoofdstukken en de eerste 18 hoofdstukken gaan alleen maar over de tijd voordat Jezus terugkomt. Dat is de tijd waarin wij leven. Het kan zich ook dus nu zomaar afspelen. Het kan ook in de nabije toekomst zich afspelen. Dat geldt ook voor dat prachtige deel wat we zo net gelezen hebben. Ik vind het zelf altijd een ontroerend mooi deel, want hier kun je zien waarop onze hoop mag uitlopen. Hier zien we waar Jezus het over heeft als hij zegt van, ik ben de opstanding en het leven. En in wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat, zegt hij tegen een van de zusters. En dat zegt hij ook tegen ons. Geloof je dat? Geloof je dat dat ons staat te wachten? Dat als je in hem gelooft, dat je dan eeuwig zult leven. En dan mag je zien op dat prachtige beeld wat we net gelezen hebben. Die enorme menigte van mensen, overal vandaan. Elke ras, elke natie, elke taal. En wat is dat rijk en wat is dat groot. Zover het oog reikt zie je ze staan. Zou je moeten indenken gewoon dat je hier overal, overal mensen ziet staan. Zover het oog reikt. En ze staan met z'n allen voor de troon. Dat is voor God, voor het Lam. Die enorme mensenmenigte. In witte gewaden met palmtakken. Staan daar voor de troon van God. En wat ze roepen. Geweldig, ik hoop dat we dat met ze mee mogen roepen. Onze redding is te danken aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam. En iedereen valt ze bij. De engelen, de oudsten, de vier wezens, vol aanbidding. Die hele mensenmassa, vol aanbidding. En ze roepen dan 7 omschrijvingen, 7 kenmerken van God die hem onvergelijkbaar maken met anderen, want hij is God. En in de meeste Bijbels staat een lidwoord voor die kenmerken. De wijsheid, de lofprijzing, de volmaaktheid en ga zo maar door. En door dat woordje de ervoor te zetten, laten zien, maar dit is God in zijn diepste wezen. Hij is zelf de wijsheid. Hij is zelf de lofprijzing. God is zo immens groot. Hij is onvergelijkbaar. En die God, die grote God, die geeft ons redding. Die geeft ons het kostbaarste wat hij had. En als je daar goed over nadenkt, dan is dat niet te snappen. Dat hij zijn zoon heeft gegeven om onze rommel op te ruimen. Je zou het in het normale leven toch niet accepteren dat wanneer jij iets overhoop hebt gegooid of je hebt iets verprutst, dat je dat door iemand anders laat opknappen. Maar God doet het, Jezus doet het en dat kan alleen maar uit liefde zijn. En wie zijn dan die mensen die die enorme mensenmassa vormen? Nou, dat zijn mensen die uit de grote verdrukking komen. En in het Nieuwe Testament wordt de situatie waarin de gelovigen leven, wordt regelmatig getypeerd als verdrukking. En de term de grote verdrukking wordt weergegeven over de korte periode voorafgaand aan de wederkomst van Jezus. Dat kan nu zijn, dat kan nog even duren, wij weten dat niet. Ik denk ook niet dat wij dat hoeven te weten. Want je kunt er allerlei schema's op loslaten, maar dat is al vaker gezegd. Het is niet aan ons wanneer dat moment is, maar het gaat er wel om hoe wij in dat leven staan. Hoe wij in de verdrukking staan of in de grote verdrukking staan. Dat is wel van belang. En dat je dan mag blijven zien op Jezus. En het mooie is dat die enorme mensenmassa, die grote scharen, bestaat uit mensen die uit de laatste beproeving komen. Er wordt niet gezegd dat ze door het geloof om het leven gebracht zijn. Of gestorven zijn. Nee, het zijn mensen die hebben weten stand te houden in de grote verdrukking. En dat mag voor ons ook de oproep zijn. Dat we stand houden wat er ook om ons heen gebeurt. Dat we vasthouden aan ons geloof. Dat we vasthouden aan het werk van Jezus Christus. Gelooft u dat, zegt Jezus. Geloven wij dat? Dat we daarin mogen staan dat Hij de Alpha en de Omega is. Dat Hij het begin en het einde is. Dat Hij heerschappij over de dood heeft. Dat Hij ons redding wil brengen. Als we dat geloven, dan mogen wij misschien ooit ook wel deel uitmaken van die enorme mensenmassa die daar staat. En denk niet, dat is niet voor mij. Want alleen al het feit dat die mensenmassa zo enorm groot is, uit elke natie, uit elke ras, uit elke taal, laat zien hoe groot Gods genade is. Er is voor iedereen plaats. Je hebt het wel eens zo gezegd, je plaats is gereserveerd, dat is niet de vraag. Er is een plaats voor jou. Het gaat er alleen om, ben jij, bent u bereid om die plaats ook in te nemen. Maar die plaats, die is er. En dan staat daar die mensenmassa. En nogmaals, ik hoop dat wij er ook eenmaal onderdeel van zullen uitmaken. Met onze gewaden gewassen. Wit gemaakt in dat kostbare rode bloed van het lam. En zo wil Jezus onze zonde reinigen. En deze mensen die er staan, die zijn door de deur van de dood heen gelopen. Zomaar Gods heerlijkheid tegemoet. En daar komt God zelf bij hun wonen. Daar zal God zelf de tranen van hun ogen afwissen. Als dat geen hoop is. Geen honger, geen dorst, geen zonnesteek. Want het lam dat in het midden van de troonzaal is, zal hen weiden en voeren naar de watergevende bronnen van het leven. Wat een hoop in een wereld waarin wij leven. Ziet u uzelf al zitten? Het is niet te voorstelbaar. Het is ongelooflijk dat je daar mag zijn. Bij dat lam. Die zal jou weiden en voeden. Jezus was bij het graf van Lazarus. En hij huilde. Omdat hij die het leven is de dood verafschuwt. Maar ook die tranen worden afgewist, want de dood is overwonnen. En we mogen wonen bij God tot in eeuwigheid. We mogen hem voor zijn troon aanbidden. En wie wil daar nu niet bij zijn? En in alles wat we om ons heen zien, in heel ons eigen onvolmaakte bestaan, is er, en toch is er, het beste komt nog. Want wij hebben hoop. Hoop in Jezus Christus. Hoop in eeuwigheid. En toch, het beste komt nog. Amen. We gaan een prachtig lied zingen als antwoord. Als bazuinsgeschal des Heren. Het zal worden aangekondigd. Als Jezus eenmaal zal terugkomen, dan zullen we de bazuin horen klinken en dan mogen we er klaar voor zijn. We zingen Johan de Heer 490, 1, 2 en 3. Johan de Heer 490, 1, 2 en 3. Thank you. gaan zo danken en voorbeden doen. En ik ga voorbeden doen, onder andere voor Corrie Metzger. We danken voor de geslaagde operatie. Die is afgelopen dinsdag geweest. Blijft nog wel spannend, want er wordt nog onderzocht of er ook uitzaaiingen zijn. En uiteraard bidden we voor een goede uitslag en voor verdere herstel. We bidden ook voor zuster Lutje van der Weijden. Die is tijdelijk opgenomen in de Parkinson-kliniek in Groningen. Met het doel om te kijken naar gerichte medicatie. Om te kijken of zo de kwaliteit van leven ook verbeterd kan worden. We bidden daar een zegen over. Voor de rest is... bidden we ook voor de familie De Wilde, Henk De Wilde, oud lid van uw gemeente en tegenwoordig lid van onze gemeente in Nunspeet, is afgelopen week overleden. Morgen is zijn begrafenis en omdat hij ook veel bekenden hier heeft en ook veel gedaan heeft aan de gemeente, willen we ook dit noemen en daar ook aan denken in ons gebed. Voor degene die belangstelling hebben, om 12:30 is er morgen condoleren in de Dorpsherberg met aansluitend de dienst om 13:30. We bidden ook voor de families Zoet en familie Vink in verband met het overlijden van de broeders Jo, Zoet en Bert Vink van enige tijd geleden. We bidden hun vrouwen, kinderen en kleinkinderen Gods troost toe. En we bidden voor Talita van der Velde die vandaag de bloemengroet krijgt, dat heeft u gehoord. En we hebben ook langdurige zieken en we noemen twee namen. Zuster van Osnabrugge en broeder en zuster Schaftenaar, maar in hen bidden we ook voor al degenen die langdurig ziek zijn. Zullen we met elkaar bidden? Heer, we willen u danken voor uw woord. Dank u wel, Heere God, dat u ons zo ook zoveel hoop geeft. Hoop die wij misschien niet eens goed op waarde kunnen schatten, omdat het zo groot is, omdat het zo veel is. Maar heren, we mogen steeds weer zien op wat u doet, op wat uw Zoon Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Daar ligt onze hoop. En dan mogen we weten, ook al zijn we hier nog in onze moeilijkheden, maar dan mogen we weten dat er een toch is. Het beste komt nog, Heer. En dat is ook wanneer we opnieuw uw Zoon zullen zien. Heren, wat een heerlijk verlangen mag dat zijn. Maar heren, zoals we zeiden, leven we ook nog in het hier en nu en is het niet altijd makkelijk. En daarom bidden we ook om kracht, Heer God, ook voor de mensen die we net genoemd hebben. En dan denken we aan zuster Metzger, Heer God, u kent de spanning, u weet wat er in haar omgaat. En we bidden u om zegen, Heer God. We bidden om goede uitslagen, om verder herstel. Wilt u met haar meegaan? Heer, we bidden ook voor onze zuster van de Weide. Heren, we bidden om een zegen over de medicijnen, zodat haar leven, de kwaliteit van leven, verbeterd mag worden. Want wat is het moeilijk, Heere God, als je elke dag met ongemak, met pijn moet leven. Heren, we bidden daar ook om kracht voor, Heren, ook voor haar. Heren, we bidden voor de familie Zoet en de familie Vink, in verband met het recent overlijden van de broeders Jo, Zoet en Bert Vink. Heren, we bidden voor hun echtgenoten die achtergebleven zijn, voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Wilt u erbij zijn en wilt u troost geven, Heer? Ook, heren, misschien wel met het beeld voor ogen wat we zojuist hebben gelezen. En misschien staan zij wel voor uw troon, u Heere God, in witte gewassen gewaden. Heer, daar mogen we ons aan vasthouden. Heren, die gedachten, heren, die hebben wij ook bij de familie De Wilde. Wanneer onze broeder Henk is overleden. Heren, we danken u ook voor het werk wat hij mocht doen. Ook in uw koninkrijk hier op aarde. We bidden voor zijn vrouw Jenny en de kinderen. We bidden om een goed afscheid morgen, Heere God. Wilt u ook bij ze zijn. Heren, we bidden u ook voor Talita van der Velde. Heren, we mogen vanuit de gemeente ook een bloemengroet en bemoediging brengen. Heer, mag toch een blijk zijn dat we aan haar denken. Wilt u ook haar zegenen? Heren, we kennen ook langdurige zieken. We hebben zuster van Osnabrugge genoemd. We hebben broeder en zuster Schaftenaar genoemd. Maar heren, u weet wat er in elk hart leeft. U weet wat er in elk leven speelt. En in hen bidden we ook voor iedereen die uw hulp nodig heeft in geval van langdurige ziekte. Maar we bidden ook, Heere God, voor mensen die in eenzaamheid leven. Die pijn hebben, verdriet kennen in het leven. Heer, en als we dan om ons heen kijken, dan zien we dat dat zo ontiegelijk veel mensen zijn. En dan mogen we bidden of u ook bij in ieder wilt zijn. Heer, uw hart is zo groot, Heere God, dat raakt nooit vol. wilt u zo uw hand op een ieder leggen die dat nodig heeft. En wie is dat niet? Heren, we hebben ook al een paar keer genoemd, Heere God, dat we ons zorgen maken over wat er in de wereld gebeurt. En we bidden ook om uw hulp daarbij. Wilt u wereldleiders tot inkeer brengen? Wilt u hun hart breken? Wilt u hen tot verstand laten komen? En Heere, hoe moeilijk het ook is, Heere, maar u roept daar ook op, toe op in uw woord dat wij voor hen bidden. En we bidden, Heere, om verbreking van alles wat hen bezighoudt, wat hen bij u weghoudt. Heere, wilt u ze tot het ware in zich laten komen, dat ze mogen weten dat dit niet kan, maar dat alleen bij u heil is. Heer, dat is moeilijk, omdat we zoveel dingen zien, omdat we misschien iemand die tienduizenden levens verwoest wel veroordelen. Maar Heer, u kunt ingrijpen. U kunt ingrijpen. Heer, daar bidden we voor. Heer, wilt u ook ons zegenen als we weer naar huis gaan? Wilt u bij ons zijn als we de komende week weer ingaan? Geef ons kracht waar dat nodig is. Geef ons de goede woorden waar dat nodig is. En wilt u bij ons zijn? Heer, dat vragen we om Jezus wil. Amen. We gaan de dienst afronden. En dat doen we met een slotlied uit Johan de Heer. 199, 1 en 2, eensel op die grote morgen. En na de zegen zingen we daarvan de versen 3 en 4. En er is onder het voorspel ook gelegenheid om uw gaven te geven. De zegen meegeven, de zegen van God. Ik mag hem alleen maar uitspreken en ik wil hem graag uitspreken uit Romeinen 15. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.